Hoofdstuk 10. Snoeien en omspitten. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Johannes 15, vers 1. Wij weten dat er goed voor een boom gezorgd moet worden, als je wil dat hij vrucht gaat voortbrengen. Er is goede voeding nodig, gezonde en losse aarde, en er is snoeiwerk nodig. Een wijnbouwer werkt hard, zodat er aan het einde van het seizoen voldoende druiven zijn om sap van te persen en wijn te maken. Jezus is heel duidelijk. Je wordt volledig weggesneden als je geen vruchten draagt. En als je wel vrucht draagt, dan word je gesnoeid. Je wordt bij het snoeien niet helemaal weggesneden, maar er wordt een deel van je weggesneden. Op het moment dat er een deel wordt gesnoeid, krijg je een positieve prikkel om meer te gaan groeien. En daardoor ga je meer vrucht dragen dan je al deed. Naast snoeien is het ook belangrijk om af en toe de grond om te spitten. Dat zien we ook in de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Het omspitten van de grond is zwaar werk en kan ook pijnlijk zijn. Soms worden bij het spitten wortels geraakt en ontstaan verwondingen. Maar uiteindelijk draagt ook het omspitten, net als het snoeien, bij aan gezonde groei. Wanneer je gesnoeid en omgespit wil worden, betekent dit dat je hiervoor open staat. Je wil naar jezelf kijken en durft daarbij ook door Gods ogen te kijken. De Heilige Geest kan die spiegel voor ons ophouden. Vooral het durven kan daarbij een uitdaging zijn. Vaak willen wij best naar onszelf kijken, maar als het puntje bij het paaltje komt, bewegen wij ervan weg. We zien ons onvermogen, onze kleinheid en onze afhankelijkheid van God en het verlossingswerk van Jezus. Ik merk dat vaak in mijn praktijk tijdens de gesprekken, bijvoorbeeld wanneer ik vraag naar de kern van het probleem en wat dit nu echt met hen doet. Mensen gebruiken dan veel woorden, geven vooral gedachten weer of spreken ineens over de invloed die een ander in hun leven op hun probleem heeft. Ze bewegen daardoor om de kern heen en gaan weg van waar het werkelijk over gaat. Gesnoeid en omgespit worden is nu eenmaal pijnlijk en daarom hebben wij er ambivalente gevoelens bij. We willen het wel en we willen het niet. Maar als je ervoor open staat en dwars door het verdriet heen gaat, kom je aan de overkant van het water en daar wacht je wel een nieuwe weg. Omspitten door reflectie en feedback. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Lucas 13, vers 6 tot 9. Als wij geen vrucht dragen, dan vraagt God aan de wijngaardenier om ons om te hakken. De wijngaardenier vraagt God op zijn beurt om nog een extra jaar. Hij wil de grond omspitten en bemesten. Ons leven mag soms vaker omgespit worden. Aangezien de aarde in de metafoor van dit boek staat voor onze missie, betekent dit dat onze missie regelmatig even opgeschud mag worden. Er mag wat lucht in onze bodem komen. Te veel verdichte aarde belemmert de groei van de wortels. Als jij heel erg focust op één specifiek punt van je missie, dan verlies je de flexibiliteit en je ziet het brede spectrum van je missie niet meer. Je ziet het grote geheel niet meer en bent verstrikt geraakt in je eigen ideeën en gedachten over wat jij te doen hebt. Het zicht op Gods plannen raakt dan weg. Je missie is op dat moment verdicht geraakt en kan beter omgespit worden. Maar ook als je missie benauwend gaat aanvoelen, weet je dat je missie verdicht is geraakt. Je krijgt geen adem meer voor je gevoel en bent alleen nog bezig met hard werken aan jouw missie, die je eigenlijk alleen nog maar meer naar adem laat happen. Je bent verstrikt in je roeping en kunt er voor je gevoel niet meer uit. Ook dan is het nodig dat er wat omgespit wordt in je leven, zodat er weer lucht bij kan komen. Reflectie en feedback woelen de aarde in jezelf weer een beetje om, zodat er lucht bij kan komen. Er komt meer ontspanning als je helderheid krijgt over wat er bij jou van binnen gebeurt. Het kan je vrede en rust geven. Door in de spiegel te kijken, spitten wij ons leven om. Dat kan een spiegel zijn die wij onszelf voorhouden met reflectie. Maar ook anderen spitten onze grond om door onze spiegel voor te houden met feedback. Het gooit ons leven nogal overhoop als we onszelf eerlijk aankijken of de feedback van anderen ter harte nemen. Door ons leven om te spitten gaan wij nieuwe dingen over onszelf leren. Dingen die eerst nog een blinde vlek waren, worden inzichtelijk. We leren nieuwe kanten van onszelf kennen door feedback van mensen om ons heen. Joris volgt op zijn werk een training met het hele team. De trainer vraagt aan het team om de beurt voor de groep te komen staan en te vertellen waarom zij voor dit werk hebben gekozen. Elk teamlid mag vertellen wat de motivatie was om dit werk te doen en te blijven doen. Waarvoor komen ze elke dag hun bed uit en blijven ze naar het werk komen? Nadat een teamlid dat heeft verteld, krijgt het teamlid van de rest van het team kwaliteiten te horen en valkuilen. Nadat Joris zijn verhaal en motivatie heeft verteld, krijgt hij een hele rij kwaliteiten van zijn collega's en daarna ook een rijtje met valkuilen. Zo vertellen ze hem dat hij als kwaliteit heeft dat hij zo sociaal is en vriendelijk, maar ook dat hij leuke humor heeft. Als valkuil noemen ze dat hij soms wat onzichtbaar kan zijn en dat hij zichzelf echt meer mag laten zien. Ze willen wel meer van de humoristische en vriendelijke man ontmoeten. Joris is verbaasd. Hij sociaal? Vriendelijk? En vinden ze zijn humor echt leuk? Hij gelooft het niet en vraagt om bevestiging aan de groep. En de groep bevestigt Joris nog een keer. Hij kan er niet omheen. En zijn valkuil om zich onzichtbaar te maken, begrijpt hij nu nog beter dan hij al deed. Hij legt zijn collega's uit waar deze is ontstaan, zodat zijn collega's begrijpen waar het vandaan komt, en hij neemt zichzelf voor om zichzelf meer te laten zien. De collega's hebben zijn leven behoorlijk omgespit door hem feedback te geven, en Joris had de moed om in de voorgehouden spiegel te kijken en aan de slag te gaan met zijn persoonlijke groei. Reflectie. Het woord zegt het al, het gaat over reflecteren, weerkaatsen, van datgene dat in jou leeft. Doordat datgene dat binnenin jou leeft weerkaatst in een spiegel, zie jij het en word je er bewust van. Dan leer je ervan. Reflecteren wordt daarom ook wel in de spiegel kijken genoemd. Vaak word je bij coachopleidingen terecht gevraagd om veel te reflecteren. Zoveel dat sommigen op een gegeven moment gaan reflecteren om te reflecteren. Dat heeft op zich wel enige zin, want je denkt nog steeds na over je eigen handelen en je doet zeker nieuwe inzichten op. Maar reflectie heeft natuurlijk vooral zin als je er zelf ook echt iets van wil leren. Dan gaat het oprecht iets voor je doen. Als je gemotiveerd bent om naar binnen te kijken, leer je diepgaander van je handelen en je reflecteren daarop. Reflectie is daarmee iets heel anders dan evalueren. Je evalueert niet wat je hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan en wat je ervan leert. Nee, in een reflectie kijk je naar wat het met je deed, waarom dat je raakt op de manier zoals het je heeft geraakt of juist niet heeft geraakt. Reflecteren kan daarmee een vorm van met de genade van God meewerken zijn, wanneer je bijvoorbeeld reflecteert op ontvangen feedback. Wij bemesten de reflectie en feedback die we krijgen door ons te vullen met Gods woorden uit de Bijbel en door onze inzichten in gebed te brengen. Onze inzichten groeien dan en worden beter. We krijgen meer rust en vrede over onze roeping en over onze levensrichting. Stel dat Petrus, toen hij uit de boot stapte op de golven, zijn blik op Jezus had gehouden en de harde wind niet had opgemerkt. Dan had hij achteraf alsnog kunnen reflecteren en beseffen hoe hard de wind waaide en hoe hoog de golven waren geweest. Achteraf had hij dan gezien hoe bijzonder het was dat de wind en golven hem niet te pakken kregen. Reflecteren op hoe bijzonder Gods werk in ons leven is, helpt ons om bewust te zijn en dankbaar te leven. Maar ook te zien dat sommige dingen, achteraf gezien, niet zomaar gebeuren. Petrus heeft nu nog steeds een mooi verhaal, maar het is tegelijk ook pijnlijk om van Jezus te horen dat je een klein gelovige bent. We hoeven de harde wind en de hoge golven in ons leven niet te ontkennen. Ze zijn er nu eenmaal. Maar tegelijk hoeven wij er niet zoveel van te merken als wij achter het schild van ons geloof schuilen en niet steeds nieuwsgierig willen zijn wat de duivel toch allemaal doet in ons leven. Steeds als wij bezig zijn met wat de duivel doet, met de geestelijke strijd of met alle beproevingen, dan zijn we niet bezig met God. We weten namelijk uit onderzoek dat ons brein echt maar één ding tegelijk kan doen. Ons brein kan leren heel snel te schakelen tussen dingen, waardoor het lijkt dat we twee dingen tegelijk doen, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dat schrijft de psalmdichter in Psalm 42. Onze ziel verlangt naar God en als wij dat verlangen volgen, dan is onze focus op Jezus, onze verlosser, gericht. Dan kan de wind tekeer gaan, maar ben ik veilig in Jezus' armen. Tegelijk weten wij dat we nu nog in een wazige spiegel kijken en blinde vlekken hebben waar wij onszelf nog niet volledig kennen. Dan komen wij terug bij de gemeenschap die ons kan scherpen. Anderen wijzen onze blinde vlekken vaak beter aan omdat zij ons rechtstreeks zien waar wij onszelf in die wazige spiegel zien. Niet dat wij met die blinde vlekken als een gek aan de slag moeten gaan, maar wij mogen ze aan God overgeven en onszelf omarmen met onze schaduwkanten. Snoeien door beproeving. Gesnoeid worden door God is soms een pijnlijke aangelegenheid. Hij laat dingen in je leven gebeuren die je slijpen en schaven. Jezus zegt zelf dat de wijnbouwer ons snoeit en dat snoeien doet pijn. Tegelijk zal de wijnbouwer je niet zo beschadigen dat je helemaal kapot gaat als je vrucht draagt. Wat God doet en toelaat is niet altijd zonder pijn en lijden, maar is wel altijd op zo'n manier dat wij er gezonder, groener en groter van worden. Wij gaan meer vrucht dragen. Soms laat God een verzoeking of verleiding toe om ons te snoeien. God is niet de auteur van het lijden, denk ik, en ook niet van de verzoeking zelf. Maar hij laat wel toe dat wij beproefd worden. Zie het verhaal van Job. Hij gebruikt al het lijden en alle ellende ten goede. Zo leren wij om trouw aan hem te blijven. Wanneer je beproefd wordt, zorgt God er wel voor dat het je niet te zwaar wordt en hij zal een uitweg geven. Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs 10, vers 13. Dat is ook een belofte die God doet. Hij beproeft je niet zomaar en zorgt in de beproeving ook altijd voor jou. De vraag is hoe wij omgaan met die verzoekingen in een beproeving. Houden wij onze focus dan op God? Eerder beschreef ik al hoe Jezus werd beproefd op zijn identiteit, zijn zwakte en zijn kracht, hoofdstuk 5. Daar schreef ik al dat Jezus wordt verzocht om zijn eigen brood te maken. Hij is toch de Zoon van God? Dan kan hij toch wel in zijn eigen behoeften voorzien? Ook wij krijgen zulke gedachten. Jij bent toch immers koop? Dan hoor je toch je eigen grenzen te kennen en te respecteren? Jij bent toch een goede leraar, dan hoor je er toch voor je collega's te zijn en dan kun je toch wel twee klassen tegelijk aan? Je bent toch immers geroepen om leraar te zijn? Jij bent toch immers een zorgzame moeder? Dan hoor je toch ook altijd tijd en aandacht voor je eigen moeder te kunnen hebben? Je ervaart deze gedachten als een beproeving van jouw ambities en talenten. De duivel beproeft Jezus uiteindelijk ook op zijn ambitie gekoppeld aan het toekomstbeeld om de heerser van de wereld te zijn. De duivel vraagt Jezus om voor hem te buigen en de duivel te aanbidden. Ambities en macht zijn voor ons algemene menselijke valkuilen en bij mensen corrompeert macht. Maar Jezus was sowieso al de heerser over de hele aarde. Je krijgt wat je ambieert als je voor mij buigt, zegt de duivel toch heel slinks. En wanneer Jezus buigt om de macht te krijgen, blijft het voor Satan zoals het altijd al was? Er verandert dan niets. Voor Jezus is dat echter anders. Hij kan en mag de invloed van de duivel niet respecteren door voor hem te knielen. Ook bij deze verzoeking reageert Jezus weer met Gods woord, waarin staat dat wij alleen de Heer moeten aanbidden en alleen God vereren. Ook wij kunnen verzoeking ervaren op onze ambities en toekomstverwachtingen. Je krijgt je goed lopende bedrijf als je stopt met geld uitgeven aan goede doelen. Als je namelijk minder geld uitgeeft aan anderen, dan heb je meer geld over om te investeren in je eigen bedrijf en jezelf. Of je krijgt je ontspannen en tevreden gezin als je stopt met elke zondag naar de kerk te gaan. Elke zondag heb je namelijk strijd met je pubers om ze mee te krijgen. En de vraag is of je zelf nog wel gaat of je maar helemaal niet meer gaat. We kunnen ook verzoeking ervaren wanneer wij onrecht zien. Er zijn zoveel systemen in onze cultuur en wereld die zijn gebaseerd op onrecht, waar de duivel dus invloed op heeft. Maar als er relatieve rust is, dan hebben wij soms de neiging om het maar zo te laten en geen slapende honden wakker te maken. Wij vallen dan voor de verzoeking en accepteren de invloed van de duivel. We zien het onrecht wel, maar doen er niets mee om grote discussies en ruzies te voorkomen. We nemen genoegen met de status quo in ons leven en knielen daarmee onbewust eigenlijk voor het onrecht dat er is. Het zijn verzoekingen en beproevingen die God kan gebruiken ten goede en waardoor hij ons kan snoeien. Wanneer wij God de strijd laten voeren, wij met Gods genade meewerken door niet weg te kijken en wij onze gedachten aan Gods woord toetsen, kan God ons slijpen en kneden. God laat de beproeving toe om te zien wat voor mensen wij zijn en wanneer wij dit biddend aan hem voorleggen, snoeit hij al die belemmerende gedachten en verlammende onrecht uit ons leven weg. Als wij onze ambities willen bereiken, is het belangrijk dat we God eren. Hij zorgt voor ons en geeft ons wat we nodig hebben. Wanneer wij God vereren, dan gaan wij misschien heel paradoxale dingen doen die onze ambities in de weg lijken te zitten. Maar uiteindelijk zijn Gods wegen ondoorgrondelijk. Wij kunnen alleen werk in Gods koninkrijk doen wanneer wij hem vereren en daarin volharden. Wanneer wij God vereren, dan sluiten we ook onze ogen niet meer voor het onrecht en staan we op. We gaan het gesprek aan met de buren, zetten discriminatie op de agenda, etc. Wij mogen best sommige slapende honden wakker maken, zolang wij dat zonder oordeel doen. Niet jij discrimineert en dat is fout, maar wat jij daar zegt, kunnen anderen dat als discriminerend ervaren? Wanneer is iets discriminatie? Kunnen we daar het gesprek eens over voeren? Het gevaar is dat we ons laten verleiden, verzoeken door onze zwakheid, in onze ambitie of op onze kracht. Daardoor in het oordeel schieten en niet meer liefdevol spreken naar elkaar. Wees waakzaam, zegt Paulus niet voor niets. Maar wanneer wij leven vanuit de bron, dan omarmen wij de ander met heel zijn hebben en houden. Leven vanuit de bron geeft dat wij onze identiteit, gedachten en kernwaarden kennen en accepteren. Ook al zitten daar rauwe randjes aan. Wij geven ze aan God en vragen hem ons te slijpen, kneden en snoeien. En niet voor iedereen is dezelfde route weggelegd. Niet iedereen moet altijd discriminatie op de agenda zetten. Voor ieder is een eigen weg, een eigen pad en eigen onrecht om bij op te staan. Snoeien van verkeerde keuzes. Als wij niet voor 100% gezonde voeding binnenkrijgen, doordat wij soms gevoed worden door anderen, ervaringen of verkeerde bronnen, zie deel 1 en 2, dan struikelen wij soms door de verleidingen van de duivel. Wij maken dan verkeerde, zonnige keuzes en ons bladerdek raakt bruin en dood op sommige plekken. De duivel heeft dan vat op ons en wij geven daarin toe. Wij zijn als Eva in het paradijs die ook struikelt. De takken die dan doodgaan of ongezond raken, dragen geen vrucht meer en moeten weggesnoeid worden. Als wij wedergeboren christenen zijn, gaat onze boom echter nooit volledig dood, omdat wij rechtvaardig gemaakt zijn door Jezus. De Bijbel leert ons dat. We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus, zegt Paulus. Wij raken als christen niet bezeten of gebonden en worden niet van binnenuit beïnvloed, ook niet een klein beetje of voor een deel. Vrijgekocht zijn en tegelijk deels gebonden zijn is een contradictio in terminis. Ofwel twee dingen die volledig met elkaar in tegenspraak zijn. Wel kunnen wij altijd van buitenaf beïnvloed worden door de wereld of de duivel en ook daar raken takken of bladeren van verdord of worden ziek. Satan kan je beïnvloeden, kwellen, beproeven en verzoeken om te zondigen en datgene te doen dat je juist niet moet doen of andersom. Als dat gebeurt ben je op bepaalde gebieden gestruikeld en gevallen. Maar je bent, als christen, nog altijd niet uit de rechtvaardigmaking gevallen. Als wij struikelen of in onze wanhoop toch vijandelijk gebied betreden, dan is er wel vergeving nodig. Je hebt een snoeibeurt nodig. God wil je dode en slechte takken wegnemen. Het is daarvoor wel belangrijk om je zonden te belijden voor God. Uiteindelijk heb jij de keuze gemaakt om te doen wat verkeerd is. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en God houdt je ook verantwoordelijk daarvoor. Er is geen enkel verhaal in de Bijbel waarin wij leren dat God alleen de duivel vraagt waarom hij ons verleid heeft. In elk verhaal wordt de mens ook verantwoordelijk gehouden voor zijn eigen daden. De slang in Genesis krijgt wel, net als Adam en Eva, straf. Maar God roept Adam en Eva zelf ook ter verantwoording voor hun keuzes. Specifieke oorzaak van elke dode of slechte tak, zonde, in je leven onderzoeken, is denk ik niet wat God in de Bijbel vraagt van ons om te doen. Het is eigenlijk niet belangrijk welke vijand, welke zonde, welke exacte slechte voeding het heeft veroorzaakt. Niet wat jou verleid heeft is waar het om gaat, maar de keuze die jij vervolgens maakt om het zo te laten of je te bekeren. Ongeacht wat de rotheid heeft veroorzaakt. De Heilige Geest wijst ons aan waar wij rotte plekken hebben opgelopen. Als jij daardoor vergeving vraagt en je daarvan bekeert, dan wil God jou vergeven. Jezus heeft daarvoor het kwaad al overwonnen. Maar als je niet oppast, dan word je door de duivel aangeklaagd. Deze aanklager is hard en koud. Daarom is het zo belangrijk dat je je door de Heilige Geest laat leiden, die dat op een genadevolle manier aanwijst en je weer bij de bron brengt. Onze focus hoeft niet op de rotte takken of de oorzaak van de rotte takken gericht te zijn, maar onze focus mag volledig gericht zijn op de bron van levend water. Als Bijbellezen en bidden niet meer lukt, is het nodig om vergeving te vragen, zodat je je wel weer laat vullen en voeden door de juiste voeding uit Gods woord. Kijk daarom naar je wortels en zoek de bron van levend water. Ik heb in mijn praktijk gezien hoe door het coachtraject en het gebed mensen geheeld werden en in de vrijheid kwamen te staan. Mensen gingen zelf weer bidden en lezen in de Bijbel. In alle eenvoud van het brengen van het evangelie en het bidden om vergeving kwam God naar de mensen toe en werden mensen rechtvaardig gemaakt. Ik hoorde een keer een mooi verhaal over het verschil tussen een herder en een slachter, die beide met een kudde schapen liepen in de tijd van de Bijbel. De herder liep voor de kudde en de schapen volgden hem. De slachter liep als een slavendrijver achter de kudde en dreef de kudde op naar de plek waar hij hen wilde hebben. De herder gebruikte zijn staf als richtingwijzer, denk aan het tikken met de staf tegen de wanden van een donker ravijn, zodat de schapen wisten waar de herder was. De slachter gebruikte de stok om de schapen te slaan en ze zo de juiste kant op te dwingen. Jezus vergelijkt zichzelf met de herder. Dan blijft de rol van de slachter over voor de duivel. Paulus schrijft dat wij slaaf zijn van de zonde. Het woord slavendrijver past daarom heel goed bij de duivel. Waar Jezus ons uitnodigt en wij volgen, daar drijft Satan ons op. Voor wij wedergeboren werden, waren wij in ieder geval allemaal minimaal slaaf van de zonde, schrijft Paulus in de Bijbel. De slaaf van je zonde zijn kennen we allemaal wel. Echte bezetenheid komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Maar zolang je niet wedergeboren bent, is er wel een mogelijkheid dat Satan deels of volledig de regie over je leven overneemt. Hij drijft je op. Wanneer je zo geestelijk gedood bent, dan is je identiteit gestorven en heb je helemaal geen zeggenschap meer over jezelf. Dan bepaalt de slavendrijver je gedachten, je verlangens, je gevoelens en je keuzes, gedeeltelijk of volledig. In de wanhoop na de oorlog zag Corrie ten Boom hoe heel veel mensen, waaronder ook christenen, naar waarzeggers gingen om te vragen of hun geliefden nog leefden. Ze begaven zich daarmee op vijandelijk gebied en werden gevangen genomen. Zij verloren hun interesse in het lezen van de Bijbel en merkten dat ze niet meer konden bidden. Na een eenvoudig en oprecht gebed van berouw en bekering dat Corrie ten Boom met hen bad, verloste God hen. Wanneer iemand slaaf is, bezeten of gebonden is, dan is een oprechte bekering nodig. Als Gods licht over je leven gaat schijnen, kan het duister namelijk niet blijven. Satan moet wijken als Jezus verschijnt. En God verlost en bevrijdt je, dat is zijn belofte. Jezus stierf en stond weer op uit de dood, zodat wij Gods genade ontvangen. De Bijbel spreekt daarbij niet over het soort bevrijdingspastoraat waarbij de duivel moet worden gebonden, terechtgewezen en uitgedreven met krachtige woorden, herhalingen of indringende gebeden. Jezus deed dat zelf ook niet op deze manier. Hij sprak slechts een enkel woord. Wel spreekt de Bijbel over het brengen van het evangelie en over het gebed. En zodra iemand het evangelie gelooft, vergeving vraagt en zich bekeert, verlost God hem van de slavernij aan de zonde. Oprechte berouw en oprechte bekering zijn nodig. Bevrijdingspastoraat heeft, volgens de Bijbel, alles te maken met het evangelie verkondigen, bidden in Jezus' naam en oprechte bekering. Het is duidelijk dat de werking van de Heilige Geest dan hard nodig is om het hart van deze persoon aan te raken, zodat hij zich ook wil bekeren. Daardoor is het niet onze verdienste wanneer iemand zich bekeert of tot geloof komt. En dat houdt ons nederig. Gesnoeid worden door elkaar. We worden ook gesnoeid door elkaar. Wij zagen al dat wij elkaar met feedback helpen, we spitten daarmee elkaars leven om. Maar wij snoeien elkaar ook. Wij vormen met elkaar een gemeenschap. Elke groep mensen waar jij onderdeel van uitmaakt, is zo'n gemeenschap. Zo heb je jouw gezin, je familie, je collega's, je kerkgenoten, clubgenoten, etc. Elke vorm van gemeenschapsleven is vormend voor je gedrag. Sommige boomsoorten kennen crown shyness, kruinverlegenheid. Daarbij raken de kruinen van de bomen elkaar niet, waardoor er een soort paden lijken te ontstaan als je in het bos omhoog kijkt. Zoek het maar eens op internet op en bekijk de bijzondere afbeeldingen. De paden van lucht die je ziet tussen de groene kruinen lijkt op een soort social distancing tussen bomen. Tegelijk scherpen de kruinen elkaar ook zo dat ze een bepaalde vorm aannemen, zodat deze paden ontstaan. Het is een vorm van samenwerken en samenleven. Rekening houden met elkaars leven door ruimte te laten voor elkaar. Dat krijg je door elkaar te snoeien, maar ook door je op elkaar af te stemmen. Dat is een leven in gemeenschap. En dat leven is niet makkelijk. Het betekent dat je ook iets van je eigenheid inlevert in dienst van de groep. Het betekent dat je niet alleen eigen gereid je leven leidt, maar in samenspraak met anderen. Sommige mensen hebben een romantisch beeld van een leven in een gemeenschap. Vaak is het beeld van een gemeenschap dan een kloostergemeenschap. Men ziet en weet echter niet hoe hard het werken is om in zo'n gemeenschap te wonen en wat het betekent om een deel van je leven in de handen van anderen te leggen. Sommigen genieten zoveel van hun individuele leven, zij zien niet hoe de hele samenleving eigenlijk een gemeenschap is, waarin ook zij rekening mogen en misschien zelfs moeten houden met een ander. Uit onderzoek blijkt zelfs dat wij meer genieten van onze vakantie als wij dit delen met elkaar. Als iedereen vakantie heeft en op vakantie gaat, genieten wij meer van onze vakantie dan als wij de enige zijn die vakantie hebben en wij in ons eentje op de camping staan of in het hotel verblijven. Als er niemand is om mee te delen wat wij beleven, dan genieten wij er toch minder van. Wij zijn gelukkiger als wij ons afstemmen, verhouden tot en delen met een ander. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Romeinen 12, vers 16. We zien dat je samen op deze aarde bent, samenleeft en rekening kan houden met elkaar, maakt je leven volwaardig. Jezelf onderdeel maken van een gemeenschap, in welke vorm dan ook, geeft meer vervulling aan je leven en werkt als een snoeischaar. De gemeenschap kan soms scherp zijn en ongemakkelijk. Je bent het vaak niet eens met elkaar en je beleeft dingen zelfs vaak anders dan de rest. En juist dat houdt je scherp en leert je om daarmee om te gaan. Het leert je in een vorm van eenheid omgaan met de verschillen die er zijn tussen mensen. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van ons Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 1 Korintiërs 1, vers 10 uit de Herziene Statenvertaling. Paulus roept op om niet alleen scheuringen te vermijden, maar ook volkomen één te zijn in denken en overtuiging. Ik heb nog geen gemeenschap gezien waar dit altijd het geval was. Of je het nu hebt over kerkgenootschappen, clubs, stedelijke politiek, nationale politiek, buurtschappen, dorpen, overal. In elk van de genoemde gemeenschap zijn er mensen die anders denken en toch voor de gemeenschap kiezen. Zij kiezen daarmee ook voor de algemeen uitgedragen overtuigingen. Een trotse Fries kan anders denken dan zijn even trotse buurman. Maar beiden dragen de Friese cultuur gezamenlijk uit. Ze zijn in dat opzicht eensgezind. Hoewel ze onderling misschien best discussiëren bij de koffie. Een ander voorbeeld kan de politiek zijn waar eensgezindheid juist vaak ver te zoeken is. Het lijkt soms of ze met één mond naar buiten toe spreken, maar uit het lekken van informatie blijkt soms dat dit niet waar is. Interne discussies komen op straat te liggen en dan blijkt dat men niet volkomen één in denken en overtuiging is. Men is niet eensgezind. In de politiek zie je ook, door de wijze waarop partijen tegenwoordig spreken in debatten of in de media, dat er steeds meer polarisatie ontstaat. En helaas zijn wij ook al heel wat kerkscheuringen verder en is de eenheid soms ver te zoeken in de kerk. Er wordt wel geprobeerd om scheuringen te vermijden, zo zegt men in ieder geval, maar het gebeurde en gebeurt toch. Ook in de kerk is de eenheid moeilijk te vinden. Het kan dan belangrijk zijn om met elkaar te spreken over de verschillende gedachten, interpretaties en meningen. En soms ook om met elkaar te spreken en elkaar aan te scherpen. Bijvoorbeeld als wij horen of zien dat iemand iets leert dat niet overeenkomt met de Bijbel. Dat is niet liefdeloos de ander in een kwaad daglicht stellen, want het gaat helemaal niet over die persoon. Over het hart van zo'n persoon kunnen wij namelijk niet oordelen. Maar over wat iemand zegt en leert, kan wel gesproken worden met elkaar. Ook dat is gescherpt worden door de gemeenschap. En het zegt niets over de hartsgesteldheid van iemand. Mocht je feedback krijgen, dan is dat een zegen, waardoor je kunt groeien in je gedachten en overtuigingen. Daarbij is het wel belangrijk dat de liefde de band is die tot een volmaakte eenheid maakt, Colossenzen 3 vers 14. Kleed je met de liefde als je je beweegt in een gemeenschap en laat je scherpen door de verschillende inzichten die je tegenkomt. Laat vragen die gesteld worden in of door de gemeenschap in je hart toe en bewaar ze daar niet alleen, maar overweeg ze ook. Probeer onderdeel te blijven van een gemeenschap. Oordeel daarbij niet over je medegemeenschapsleden, maar begin bij jezelf. Kijk of je zelf leeft zoals de eerste christengemeente dat deed, Handelingen 4 vers 32, waarbij niemand iets als persoonlijk eigendom beschouwde. Dan spreek je niet meer over mijn huis, mijn geld, mijn tijd, mijn spullen. Je beschouwt alles wat jij van God hebt gekregen juist als gemeenschappelijk. Wanneer iemand een boek uit je kast wil lezen, dan geef je het boek met liefde mee, zonder bang te zijn of je het wel terugkrijgt. Als iemand op bezoek komt, kan hij altijd mee eten, want het eten in je kast is niet van jou. Maar wanneer je een stapje verder gaat, beschouw je ook je huis als gemeenschappelijk, waarbij je onderdak geeft aan wie het nodig heeft. Of je ziet het geld op je bankrekening niet als jouw eigendom en deelt het uit waar nodig. Je betaalt de rekening van iemand anders die het op dat moment even niet zelf kan betalen en verwacht het niet terug. Zo leren leven betekent een leven lang blijven ontwikkelen en groeien, tenminste, wel voor mij. Dat delen vind ik namelijk heel erg lastig. Dat is een oefening en dat is goed, dat mag. Naast gezonde voeding uit de bron van levend water is namelijk ook spitten en snoeien nodig. En daar is dit onderdeel van. Je wordt omgespit door feedback en gesnoeid door reflectie. Beproevingen en de mensen om je heen. Ook vergeving vragen over verkeerde keuzes is een vorm van snoeien. En dit alles gaat ervoor zorgen dat je meer vrucht draagt.